Welkom bij Taaikost,
de arbeidsrechtpodcast die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt.
Mijn naam is Mirtha van Deursen, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
En mijn naam is Jorne Bruin, gespecialiseerd in pensioenrecht.
Vandaag staat op het menu het voorontwerp voor de modernisering van het concurrentiebeding. Wat wil de wetgever allemaal veranderen ten aanzien van het concurrentiebeding en waarom? Zijn de huidige concurrentiebedingen na de wetswijziging nog geldig en in hoeverre zijn de huidige plannen haalbaar?
Ja, en vandaag is bij ons opnieuw Connie Stout. Connie is al ruim 25 jaar arbeidsrechtadvocaat, gespecialiseerd in onder andere nationale en internationale arbeidsmobiliteit en flexrecht. Nou, dit is zeker niet de eerste keer dat Connie bij ons is. Connie is eigenlijk onze vriend van de show. En daar zijn we bijzonder blij mee. En vandaag is zij weer bij ons, want ze heeft de eerste podcast met ons over het concurrentiebeding gesproken. Toen heeft ze al aangekondigd, nou, als dat voorontwerp komt, dan kom ik opnieuw langs. Dus ze is er. Nou, hartstikke fijn. Van harte welkom, Connie.
Dankjewel, Jorn. Ja, goed om hier weer te zijn. En inderdaad, belofte maakt schuld. Dus ik dacht, ik kom weer even gezellig aan tafel bij jullie zitten. Want dat gaat misschien wel gebeuren.
Ja, eindelijk krijgen we misschien nu wetgeving die de regulering van de concurrentiebeding gaat wijzigen. Dat is niet de eerste keer, maar laten we even beginnen bij het begin, want wat is een concurrentiebeding eigenlijk?
Ja, dat is een beding dat eigenlijk tussen werkgever en werknemer schriftelijk kan worden afgesproken. Dat staat keurig in onze wetgeving. En daarin kunnen werkgever en werknemer afspreken dat de werknemer eigenlijk wordt beperkt in zijn vrije recht op arbeidskeuze na einde van het dienstverband. En misschien goed om te weten voor de luisteraar, dat staat in de grondwet, de vrije keuze. Arbeidskeuze. Dus om dat te beperken moet je wel een goede reden hebben.
Ja, je moet voor goede huizen komen. Wil je tegen iemand zeggen dat hij niet meer op zekere wijze werkzaam zou kunnen zijn?
Precies. En het is echt al jarenlang onderwerp van gesprek. Daar hebben we vorige keer in de podcast ook al even kort over gehad. En iedere keer komen die wijzigingen er niet doorheen, omdat toch werkgevers en werknemers belangrijke vertegenwoordigers vinden dat de balans niet voldoende is. En nu hoopt de regering, althans de demissionaire regering, dat dan wel gaat lukken.
Misschien goed om even stil te staan bij hoe dat dan nu wettelijk geregeld is, voordat we inzoomen op de wijzigingen.
Ja, eigenlijk heel eenvoudig. Er zijn niet heel veel wijzen. Van belang is dat het beding schriftelijk moet worden overeengekomen. Het moet ook met een meerderjarige werknemer, dus 18 jaar of ouder. Er is wel een wijziging gekomen sinds de wet werk en zekerheid, dat in een contract voor bepaalde tijd dat altijd gemotiveerd moet worden waarom er een concurrentiebeding in komt. Want eigenlijk is de hoofdregel in een bepaalde tijd geen concurrentiebeding.
Ja, dus voor bepaalde tijden is geen concurrentiebedingen, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen.
Precies.
En bij onbepaalde tijden
mag het er gewoon
geen motivering
niet
nodig.
Geen motivering nodig, nee. En de jurisprudentie, uit de jurisprudentie blijkt wel dat die motiveringsplicht best wel ingewikkeld is. Ik heb een beetje naar de uitspraken gekeken en het wordt niet heel vaak door een rechter geaccordeerd dat de motivering voldoende is. Dus best een zware toets.
Ja. En je ziet natuurlijk ook vaak dat zo'n bepaalde tijdcontract effectief korter duurt dan de beperking die dan vervolgens wordt opgelegd. Hè?
Ja, vaak denken werkgevers, nou, dan doe ik een beperking van bij een contract voor een bepaalde tijd van 6 maanden, doen we 12 maanden of soms zelfs 18 maanden of 24 maanden. Ja, dat komt voor, zeker.
Dat is misschien dan ook een leuk bruggetje naar waarom dit moet aangepast worden.
Ja, zeker.
Want we hebben daar een onderzoek over gehad van Pantaya. Wat komt daaruit? Want waarom moeten we dit nu aanpassen, deze regulering?
Nou ja, inderdaad, om die balans tussen werkgever en werknemer meer in evenwicht te brengen. He, wat ik al zei, een concurrentiebeding beperkt toch de vrije arbeidskeuze van een werknemer. Nou, op zich kan dat best geaccepteerd worden als er een inbreuk wordt gemaakt op een grondrecht. He, dat kan, maar er moet wel een goede reden voor zijn. En dat is dus wat er nu is eigenlijk niet afdoende, zo blijkt wel uit de praktijk. Dus de balans is nog niet geheel in evenwicht.
Ja, dus de wetgever zegt eigenlijk, u werkgevers, collectief, wil te vaak concurrentiebedingen afspreken die te ver gaan.
Ja, en heel bijzonder, want het is al heel lang onderwerp van discussie, maar het blijkt dat de afgelopen jaren werkgevers alleen maar meer concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten zetten. En ook gewoon nog in bepaalde tijdscontracten. Zo van, het staat er maar in. En dan vechten we het bij de rechter. Als we daar al komen, vechten we het dan wel uit.
Ja, dus dan zou je kunnen zeggen, die hoofdregel met de wet werk en zekerheid op 1 juli 2015, die heeft misschien ook niet helemaal gebracht aan wat we wilden.
Nee, Nee, praktijk blijkt dat het nog in bepaalde tijdscontracten heel vaak voorkomt. Weet het percentage niet exact, maar meer dan 50% dat voorkomt dat nog een concurrentiebeding wordt opgenomen.
Ja, dat bespraken we tijdens de vorige aflevering van de podcast natuurlijk ook al. Toen hebben we ook een aantal beleidsopties besproken. Want er was al een kamerbrief en kan ik me nog herinneren dat we voorgesorteerd hebben op die mogelijke wijzigingen.
Ja.
Zien we die beleidsopties nu terug in de voorgestelde wijziging?
Ja, nou misschien goed om meteen maar even door te gaan op wat gaat er nou eigenlijk wijzigen. Ja. Van belang is dat de duur van het beding niet langer dan 12 maanden mag zijn. Harde regel.
Maximum termijn van 12 maanden.
Ja.
Stel ik spreek 13 maanden af, wat dan?
Dan is het beding, het hele beding, nietig. En nietig is, nog even voor de luisteraar, dan is het gewoon weg. Dus van tafel bestaat het niet meer.
Ja, dus dan heb ik eigenlijk niks meer. Dan
heb je niks meer.
Dus er is een incentive van mij als werkgever om die 12 maanden ook maar op te schrijven.
Doe dat maar, want anders is er geen geld op het ding. Dus dat is een keiharde eis. Ja, tweede eis is van belang, is dat bij een contract voor onbepaalde tijd ook een zwaar een motivering moet worden opgenomen waarom je dat doet. En je moet aangeven als werkgever waarom er sprake is van zwaarwegende belangen om het beding op te nemen. Dus dat was al bij bepaalde tijd, nu bij onbepaalde tijd.
Dus nu iedereen met een concurrentiebeding, die heeft een motivering en daarin staat waarom je dat concurrentiebeding wil hebben.
Precies. Doe je dat niet? Weer nietig. Geen motivering, nietig beding. Helemaal. Dat is wel ook weer van belang.
Dus dan is het weer weg.
Dan is het weer weg. Doe je het wel, maar vindt de werknemer dat je het niet voldoende hebt gemotiveerd, dan kun je nog naar de rechter en kun je dat aan de rechter voorleggen van dit is niet redelijk, ik vind de motivering niet goed en dan kan de rechter daar een oordeel over geven. Maar neem dus de motivering op als het doorgaat.
Ja, dus even plat gezegd, zonder motivering gaat het fout. En met motivering heb je nog steeds die rechterlijke toets.
Zeker.
Die kritisch kijkt, is dit nou afdoende om die inbreuk op dat recht van de arbeid te rechtvaardigen?
Ja, als het ter discussie wordt gesteld natuurlijk.
Dat is wel, dan moet de werknemer wel naar een rechter stappen.
Ja, en dat zie je natuurlijk vaak, dat een werknemer dat toch niet doet.
Ja, en dat is denk ik ook weer wat dit wetsvoorstel dan heeft uitgelokt. Dat als je zoveel concurrentiebedingen afspreekt met werknemers die dan kennelijk toch in de veronderstelling zijn dat het mag, dat men daar misschien wel aan probeert te doen.
Precies, precies.
Oké, we hebben dus we hebben 12 maanden. Een verplichte motivering voor alle contracten.
Ja, en dan hebben we nog de geografische reikwijdte. Dus in een beding nemen we heel vaak op, jij mag niet in Nederland of in de Benelux of in heel de wereld werkzaam zijn. Mm. Hè? Nou, dat is eigenlijk geen verplichting, dat adviseren we vaak wel. Maar nu is het ook de bedoeling dat dat in de wet wordt opgenomen en dat dus de geografische reikwijdte duidelijk moet worden gespecificeerd.
En is die geografische reikwijdte dan ook beperkt? Is het maximaal Europa? Of?
Nee, de wetgever heeft gezegd, dit is echt iets wat bij de contractvrijheid van partijen hoort. Maar dan zijn we er nog niet. Dus je moet het één opnemen. Doe je het niet, is het beding weer nietig? Bestaat het weer niet? Zegt de werknemer, ik vind het toch niet heel redelijk, deze geografische reikwijdte. Kan die het weer voorleggen aan de rechter.
Dus je moet het ook motiveren dan? Die geografische reikwijdte zelf.
Ja, dus je moet wel aangeven waarom je vindt dat deze geografische reikwijdte redelijk is. Ja.
Maar je kan dus wel, in ieder geval in theorie, een mondiale reikwijdte afspreken over een universum, mocht je echt plannen hebben.
Ja, hangt vanaf welke bedrijfstak je zit inderdaad. Maar ja, inderdaad. Ja.
Maar dan heb je wel weer het risico dat die werknemer zijn vinger opsteekt en zegt mondiaal vind ik te ver gaan. Ik vind eigenlijk alleen maar dat het in de gemeente Aalsmeer zou moeten gelden.
Bijvoorbeeld. Ja, dan heb je goed gechargeerd. Ja, precies. Nou, en dan hebben we nog de laatste. En dat is denk ik, die hebben we al vaker zien terugkomen. Dat is toch weer die verplichte vergoeding als een werkgever werknemer aan het beding houdt. Veel over gediscussieerd. Ja, een verplichte vergoeding. Ja.
Dus als je als werkgever dan concurrentiebeding hebt afgesproken, moet je ook gaan betalen.
En klein tussenstapje. Je moet als werkgever dan ook nog zeggen, ik ga je eraan houden. Misschien kunnen we daar straks nog even op ingaan hoe je dat dan doet en voor hoe lang. Maar ik ga je eraan houden. Dan, waar waren we gebleven? Dan moeten
bij de vergoeding?
Oh ja, dan moet je vergoeding betalen.
Dan moet je de portemonnee gaan trekken.
Ja, dan moet je de portemonnee gaan trekken.
En is dat duur?
Nu is de gedachte dat het voor ieder gewerkte maand een half maand salaris is.
Iedere maand dat je iemand aan een beding houdt.
Precies. Dus
stel even dat je een beding van 12 maanden hebt. Hè, want
ja, dat is max. Ja.
6 maanden salaris.
6 maanden salaris. Ja.
Nou, dat maakt denk ik wel dat werkgevers wat terughoudender worden om zo'n concurrentiebeding in te roepen.
Ja.
En je zegt een half maand salaris. Kan ik dan, ik als snode werkgever, kan ik dan zeggen, ja, mijn werknemers krijgen allemaal minimumloon en de rest gaat via commissie, provisie en bonussen?
Dat zou je kunnen proberen. Zij dat ze daar wel over hebben nagedacht. En dat er een regeling komt, net zoals bij de transitievergoeding, waarin wordt aangegeven waar het loon uit bestaat. En in de memorie van toelichting is al aangegeven, we denken dat we gaan aansluiten bij het begrip loon, dat ook wordt gebruikt voor de transitievergoeding. Dus inderdaad de bonussen, vaste uitkeringen, et cetera.
Ja, dus eigenlijk alle structurele componenten komen dan alsnog gewoon
komen
terug.
Alsnog, ja, precies.
Je zei net al even, als werkgever moet je aangeven, ik ben van plan om jou aan de beding te gaan houden. Dus ook al heb je dit opgenomen in je arbeidsovereenkomst, op het moment dat jij daadwerkelijk wil, na einde dienstverband, dat iemand zich houdt aan dat beding, dan moet je dat nog even melden.
Ja, en dat is dus heel belangrijk. Dus het is niet klaar bij aanvang van de dienstverband.
Nee, want je maakt dus een afspraak met elkaar. Ja. Maar die afspraak werkt eigenlijk helemaal niet door, tenzij die werkgever zegt, oh, dat concurrentiebeding wat wij 12 jaar geleden afspraken, daar wil ik je ook echt aan gaan houden.
Ja, dus dat is wel van belang dat je als werkgever ook realiseert op het moment dat er op welke manier dan ook tot, hè, dan komen we straks nog even op tot het einde van de dienstverband wordt gekomen, dan moet er een belletje gaan rinkelen. Hè? Oh, we hebben concurrentiebeding, wat gaan we daarmee doen? Dus ook wel weer begrijpelijk, want stel even 12 jaar geleden ben jij een concurrentiebeding overeengekomen. Laten we er even vanuit gaan dat de werknemer niet een functiewijziging heeft gehad. Of dat er andere omstandigheden aan de orde zijn. En het concurrentiebeding is nog steeds geldig. Ja, dan, na 12 jaar kan er best voor de werkgever ook een andere motivering zijn. Dan denk je, ja, het is eigenlijk zo niet van belang nu. Of, dus het geeft ook wel de werkgever weer de mogelijkheid. Ik denk erover na. Dus wat eigenlijk het wetsvoorstel doet is partijen wat meer bewustzijn geven om vooraf, bij aanvang, arbeidsovereenkomst en bij einde, dan met name de werkgever, moet ik dan wel weer zeggen, een momentje van bezinning te geven.
Ja, ook vanwege die vergoeding natuurlijk. Dus je hebt een moment dat je toch weer even gaat nadenken. Weegt dit op tegen het bedrag wat ik uiteindelijk moet gaan betalen?
Ja, precies. Hè? En ik denk dat jullie dat ook in de praktijk hebben. Soms heb je werkgevers die zeggen, ja, voor mij mag die best weg of zij. Dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. En de ander zegt, nou, nee, heel belangrijk. Daar heb ik echt wel geld voor over. Dus daar ga je nu bewuster over nadenken.
Ja.
Ja, dus het dwingt werkgevers tot enige terughoudendheid. Want als ze er gebruik van gaan maken, dan moeten ze betalen. En dan betalen ze dus die halve maand.
Ja.
Is dat een betaling in één keer? Of is dat gewoon per maand dat het beding voortduurt?
Nou, daar is inderdaad ook over nagedacht. Maar in het wetsvoorstel is opgenomen een bedrag ineens. En het aardige is ook dat je dat vrij snel moet betalen. Dus misschien even de systematiek uitleggen van wanneer beroep je je nou als werkgever op zo'n ding. Dat doe je zeg maar standaard, is de hoofdregel, 1 maand voordat het dienstverband eindigt.
Ja, nou. Dus bij een einde van rechtswegen. Wij spreken af, je bent voor 12 maanden werkzaam. Je werknemer of werkgever vindt het wel prima zo. Dan moet je in ieder geval een maand van tevoren waarschuwen.
Ja, en schriftelijk waarschuwen. Dus dat is wel even van belang. Dus het moet wel schriftelijk.
Niet even een keer over de gang roepen.
Nee, precies. Dus eigenlijk als je een beetje over de aanzegging, bij bepaalde tijd is een beetje combi van een aanzegging en concurrentiebeding, dat wordt soort of 2 onderwerpen die een maand van tevoren even in gedachten komen.
Ja.
Nou, dan heb je de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nou, die eindigt, we gaan even niet uit van wederzijds goed vinden. Dus dat eindigt meestal door opzegging of door ontbinding van de kantonrechter. Nou, bij opzegging moet je naar het UWV. Op het moment dat het UWV de beslissing heeft genomen en je zegt op als werkgever, dan gaat die maand ook lopen.
En dan moet je dus ook aangeven,
ik houd je eraan. Ja,
en is dat dan ook weer een maand van tevoren? Of heb je dan nog die hele maand de tijd?
Dan heb je nog die hele maand de tijd. Dus je zegt vandaag op. Dan gaat de maand nu lopen. En dan heb je de hele maand de tijd. Op de dag van de opzegging moet je dan dus aangeven, ik ga je eraan houden of niet.
Ja, dus op de dag van opzegging al.
Ja.
Dus eigenlijk moet je, terwijl je die ontslagvergunning hebt aangevraagd, al
nadenken.
In je achterhoofd even nadenken, oh, en wat doe ik dan zo als ik die ontslagvergunning krijg?
Ja, en dan dus ook nog over de duur. Dus je kan ook zeggen, ik doe het maar voor 4 maanden.
Oh, dus ik kan met jou voor 12 maanden afspreken en dan zeggen, maar ik roep het maar in voor 4 maanden.
Ja, dat kan. Op dat moment mag je als werkgever aangeven, ik vind 4, 5, 6, 12 maanden redelijk om jou aan het beding te houden. En dat moet je ook schriftelijk communiceren.
Maar door die inroepingsconstructie kan je het nog steeds best aantrekkelijk maken voor werkgevers om in ieder geval wel concurrentiebedingen aan te gaan. Want ze kunnen altijd nog op een later moment bedenken,
zekers,
ja, wil die kosten toch niet maken.
Zekers, ja. Nou ja, goed, dan heb je dus de opzegging gehad. Maar ja, wat nou als een werknemer zelf weggaat? Want dat gebeurt natuurlijk ook. Nou, op het moment dat de werknemer zelf weggaat en de opzegging binnenkomt, dan heb je als werkgever 2 weken.
Ja.
De termijn om alsnog te zeggen, ik houd je aan het beding of niet.
Nou, dat lijkt me een termijn
lijkt waarin me ook wel redelijk.
Een afweging kan maken in beginsel.
Ja.
En die 2 weken, dat is dus ja, met of zonder vakantiedagen en dergelijke. Ik bedoel, het kan maar zo dat de dagen tussen kerst en oud en nieuw daaronder vallen.
Ja. Ja, daar wordt geen rekening mee gehouden. Nee.
Oké. Okay. En dan hebben we nog het ontslag op staande voet. En
uiteraard,
dan?
Ja, dan geldt eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat ontslag op staande voet is gegeven, gaat ook weer 2 weken termijn gelden.
Ja, dus als je als werkgever geconfronteerd wordt met een opzegging, ontslag, ja. Een eindedienstverband, dan heb je als hoofdregel ongeveer 2 weken.
Nou, precies 2 weken. Als je, op het moment dat je ontslag op staande voet geeft. Ja.
En dan na die zeg ik bedenk op dag 14 zeg ik tegen werknemer, ja, ik wil je houden aan dat beding voor 12 maanden en ik wil je ook voor 12 maanden aanhouden.
Ja.
Dan moet ik die betaling gaan doen.
Ja, en dat is dan wel iets bijzonders, vind ik, in deze wetgeving. En ik kan me voorstellen dat daar toch nog wel wat nodig over gezegd gaat worden. Want de bedoeling is dan dat je de dag daarna, dus 15 dagen, binnen 15 dagen, betaalt.
Als je de maximale bedenktijd van 2 weken gebruikt, heb je 1 dag om te betalen.
Ja, en dat vind ik, laat ik het op zijn minst zeggen, vrij kort. Dus dat lijkt me niet heel reëel.
Nee, dat lijkt me niet de bedoeling.
Nee, dat lijkt me niet de bedoeling. Dus nou, dat is nog wel iets wat mij betreft voor discussie vatbaar is. Ik kan me niet voorstellen dat dit wordt gehandhaafd.
Nee.
Dat klinkt wel als een vrij grote wijziging eigenlijk van de regelgeving. Ja. Die gaat er helemaal overhoop.
Ja, nou dat denk ik ook. En wat ook misschien nog van belang is, 1 puntje voordat ik het vergeet over die vergoeding. Op het moment dat je dus betaalt en de werknemer houdt zich er niet aan. Dat kan natuurlijk ook nog, hè, dat de werknemer zegt, ik ga naar een maandje. Ja, ik heb als werkgever gezegd, 6 maanden.
Ja, want je betaalt dus dat bedrag in één keer.
In één keer.
Even als je met mij dat afspreekt, dan denk ik, hartstikke geld is binnen.
Ja,
op naar die concurrent.
Nou, dan wordt het gezien als een onverschuldigde betaling. Oftewel, ik mag mijn geld gaan terughalen bij jou. Nou, dat wordt natuurlijk best ingewikkeld. En dat kost weer procedures en geld, et cetera. Dus ja, dat betalen ineens, dat vind ik toch ook wel. Ik snap het aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik, ja, als een werknemer echt kwaad wil, dan moet ik als werkgever er ook nog eens achteraan.
Ja, want het is dus wel zo dat als ik me niet hou aan die voorwaarden,
dan moet je het terugbetalen.
Dan is het bedrag niet meer verschuldigd, maar zie je het dan nog maar eens terug te krijgen.
Precies.
Hey, en wat gebeurt er als we dan toch zo leuk in de betalingen zitten van die vergoeding? We hebben net geconstateerd dat je tot 14 dagen nadat je geconfronteerd wordt met een opzegging bedenktijd hebt als werkgever. Dan is de fictie dat je die 15e dag betaalt. Als dat nou niet lukt, omdat de salarisadministreur even een dagje ziek is.
Ja, dan heb je een groot probleem, want dan kan je dus niet aan je inroepen houden. En dan is het dus niet van toepassing, dus dan is het niet meer geldig, het beding. Want dan word je er niet aan gehouden.
Dus beding is niet meer geldig, maar hoef ik ook niet meer te betalen.
Ja, nou ja, het is niet meer geldig. Het beding blijft wel geldig, maar je hebt je inroeping gedaan. Alleen omdat je niet tijdig hebt betaald, is dat weer van de baan.
Ja,
even juridisch gezien. Dus nou, dan is het niet meer aan de orde.
Je kunt een werknemer er niet aan houden.
Ja, je kunt een werknemer er dan niet meer aan houden.
Maar die werknemer houdt wel recht op het bedrag.
Ja, die houdt wel recht op het bedrag.
Ja, dus het is wel zaak dat die salarisadministreur die 15e dag
niet ziek
dan
is.
Niet ziek is.
Ja. En dat zijn wel punten waarvan ik denk, dit gaat wel heel erg ver.
Ja.
Aan de andere kant wil je ook niet de onzekerheid voor een werknemer dat de werkgever zegt, ik hou je eraan. En dan ineens niet betaalt en dan denkt, oh, dan hoef ik je toch niet eraan te houden. Weer die balans.
Hmm.
Ja.
Ik weet me nog te herinneren dat toen we het over de beleidsopties hadden, dat we het ook hadden over de inkomensgrens voor het houden van werknemers überhaupt aan een concurrentiebeding. Of de mogelijkheid om het op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Zien we daar nog iets van terug in dit voorontwerp?
Nee, dat is inderdaad, heb je gelijk in. Dat stond als een van de voornemens in het plan, of in ieder geval de gedachten in het plan, dat als iemand minimaal 1,5 keer modaal zou verdienen, als het daaronder zou zitten, dan zou er geen concurrentiebeding mogen worden overeengekomen. Maar dat is er niet ingekomen.
Dus we hebben geen inkomensgrens. Dus
geen inkomensgrens.
Je kan steeds met minimumloners concurrentiebedingen afspreken.
Ja. Ja.
We hebben het net al kort even gehad over de redenen van de aanscherping. We zien dus dat eigenlijk de wetgever wil dat werkgevers vooral minder concurrentiebedingen opnemen en zich dan ook bedienen van redelijke voorwaarden in dat kader.
Ja.
We hebben de Hoge Raad gehad, die natuurlijk ook nog heeft gezegd op een gegeven moment, concurrentiebedingen zijn niet bestemd om mensen aan je te binden.
Ja.
Stel nou dat je dan toch een concurrentiebeding hebt overeengekomen en dat heb je al voordat dit allemaal in werking treedt.
Ja.
Hoe gaan we daarmee om? Blijft dat allemaal gewoon van kracht?
Ja, nou, over het overgangsrecht wordt natuurlijk ook altijd goed nagedacht bij zo'n nieuw wetsvoorstel. En eigenlijk hebben ze dat een beetje in tweeën gedeeld. Dus de bepalingen over de geografische reikwijdte, over de motivering bij onbepaalde tijd. En de 12 maanden, dat vond de wetgever te grote administratieve last voor werkgevers om dan al die bedingen op die punten opnieuw overeen te komen. Dus dat hoeft niet.
Alles wat is, kan op de plank blijven liggen.
Voor wat betreft die 3 punten. Dus qua duur, dus heb je eentje van 24 maanden, prima. Heb je geen geografische reikwijdte, prima. Althans, hoef je hem niet opnieuw overheen te komen. En heb je geen motivering bij onbepaalde tijd van de zwaarwegende belangen, ook prima. Maar dan is het op een gegeven moment, zeg even 1 januari 2026. Ik noem maar even een datum. En de werknemer wil weg. Dan moet je wel als werkgever je tijdig, schriftelijk beroep op het feit dat je de werknemer aan dat oude beding wil houden. Van belang. Dat kan voor de duur van 12 maanden. Niet langer.
En je ondanks
dat er misschien 24 maanden in staat. Ja. Ja, dus 12 maanden max. En je bent verplicht een vergoeding te betalen. Dus die 3 zijn wel van toepassing.
Dus het heeft deels onmiddellijke werking.
Ja, zo moet je het zien.
Je hoeft het dan niet opnieuw te motiveren.
Nee. Nee.
Maar die motivering speelt natuurlijk ook nu al een rol, dat als je naar een rechter gaat, dat een rechter nog steeds kan matigen als die vindt dat het concurrentiebeding te ver gaat.
Ja, precies. Dus op het moment dat het ter discussie wordt gesteld, zul je moeten alsnog motiveren.
Ja,
precies.
En jij zei, als je dat beding al hebt afgesproken, dus je hebt al een concurrentiebeding afgesproken, dan heb je een verlicht overgangsregime.
Ja.
En dan moet je natuurlijk ook nog wel in de gelegenheid zijn om er ook een beroep op kunnen doen. Hebben dus zeg, je had het net over 1 januari 2016.
Ik noem maar even. Als voorbeeld.
De fictieve inwerkingstredingsdatum.
Ja.
Want wat nou als je 10 dagen voor 1 januari 2016 iemand op staande voet hebt ontslagen? Dan heb je 2 weken de tijd om dat concurrentiebeding in te roepen. Moet dat dan?
Nou ja, op het moment dat je het ontslag op staande voet geeft, zitten we nog in het oude regime. Dus zou je zeggen, is oud recht van toepassing? Denk ik. En op het moment dat het, ook al loopt die 14 dagen, de nieuwe jaar 2026 in. Ik denk dat gezien het feit dat je beroep moet doen op de dag van ontslag op staande voet, oude regime van toepassing is. Dus dan
2 weken toch?
Nee, je hebt
dus
2 weken.
Het
is een rechtgeldige overeengekomen ding. Dat is van belang. Ja, de termijn van 2 weken. Ja, dus je komt net 2026 in.
Dus je zal toch op 1 of 2 of 3 januari...
Iets moeten doen,
vrees ik. Ja. Dus dan zit je opeens vast.
Ja, je hebt gelijk. Ja.
In het,
Dus dat die, zeg maar, op het moment dat dat komt, moeten we even in alle agenda's toch wat aandacht hieraan gaan geven.
En wat moeten werkgevers nou op dit moment? Want ze hebben dus bedingen die op zich geldig zijn, althans geldig blijven, alleen niet langer in lijn zijn met wat dan die wetgeving als dan is.
Ja.
Moet je nu toch iets?
Ja, daar zijn de meningen een klein beetje over verdeeld. Omdat je niet wordt gesanctioneerd, om het dan maar even zo te zeggen, op het feit dat je een te langere duur hebt. Op dat je een geografisch bereik niet goed heb gedefinieerd en bij onbepaalde tijd die motiveringsplicht niet heb. Dus ja, op die punten hoef je eigenlijk formeel niks te doen. Maar tegen de tijd dat het zekerder wordt dat dit wetsvoorstel daadwerkelijk wet gaat worden, zou ik denk ik wel mijn advisering meenemen. Nou, ga er maar op anticiperen. Ga er ook maar eens even over nadenken. Want van de een op de andere dag, dit is best wel een wijziging van je denkwijze over concurrentiebedingen. Van wat ga ik nou doen?
Ja.
Want bij iedere functie en bij iedere persoon moet je eigenlijk een op maatwerk gemaakt concurrentiebeding doen, maken. Ja, dus dat wordt wel ingewikkeld.
Ja, je zegt je wordt niet gesanctioneerd, maar het is natuurlijk wel maximaal 1 jaar.
Ja.
Dus werkgevers moeten zich er ook wel bewust van zijn dat die bedingen met een langere duur, daar kun je iemand niet aan houden.
Nee.
Ook niet als je 1 jaar betaalt, want zo werkt dat niet.
Nee.
Nee, dus je zegt eigenlijk, je zal je beleid tegen het licht moeten houden en je zal misschien wel even in je salarisadministratiesysteem een of ander vlaggetje, digitaal vlaggetje moeten hebben wat zegt, goh, iemand gaat uit dienst, denk nou over je concurrentiebeding als dat in de arbeidsovereenkomst stond.
Ja. Dus ja, ik denk dat... Kijk, de wet zegt voor het overgangsrecht dat sprake moet zijn van een rechtsgeldig overeengekomen concurrentiebeding. Daar kan je natuurlijk wel nogal wat van vinden. Mm-hmm. Want je kan naar de rechter gaan en zeggen, het is niet rechtsgeldig overeengekomen. Matig maar, wat dan ook. Hè. Dus nou ja, het is nog een beetje de vraag hoe zich dat uit gaat kristalliseren. Dus ik denk dat het nu nog te vroeg is om iets te zeggen. Maar mijn gevoel zegt, zodra het meer zekerheid krijgt dat dit door zal gaan. Mm-hmm. En ik verwacht wel dat in grote lijnen hier wel iets mee gaat gebeuren. Misschien in die finesses niet waar we het over hadden. Maar de duur, et cetera, dat gaat vastkomen. Dan zou ik daarop anticiperen als werkgever zijn.
En even voor een nieuwe contract. Want we zien natuurlijk vaak dat er toch met standaardbepaling wordt gewerkt. Of een standaard contract. Dan zeggen wij altijd, model is de weg naar de hel.
Ja.
In dit geval moet je denk ik ook heel goed gaan kijken.
Dat zeggen wij altijd.
Dat zeggen wij altijd, ja. Okay. Ja, wij dan.
Maar goed, ja, dat betekent nu natuurlijk wel een standaard bepaling. Dat is niet meer voldoende. Je moet wel, ja, je moet hierop gaan anticiperen. Je moet per werknemer gaan kijken, wat ga ik in dit geval afspreken? Ik moet kijken naar een geografische ligging, die, of een beperking. Die moet ik dan ook nog gaan motiveren.
Ja.
Dus we moeten echt, ja, even maatwerk arbeidsovereenkomsten echt gemaakt worden.
Ja, dus de werkgever moet echt goed gaan nadenken, welk belang heb ik nou bij een beding en hoe zit het qua geografie? En dan kan je geografie denk ik nog wel enigszins algemeen duiden. Ja. Als jij niet in de wereld actief bent en maar vooral de Benelux en daar zitten je concurrenten, dan kan je daar wel redelijk op anticiperen. Maar per functie en ja, de zwaarwegende belangen, ik zei al, de toets nu is al vrij zwaar. En straks komt het dus bij onbepaalde tijd. Ja, daar moet echt goed over nagedacht worden. Dat heb je niet zomaar neergezet.
Ja. Adviseren we dan wel werkgevers om toch gewoon breed te schieten en te zijner tijd maar te zien waar je een beroep op doet en wat je dan nog staande houdt?
Ik denk dat dat per advocaat zal verschillen. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat een werkgever zegt, nou, dan neem ik het toch maar op zover als het kan. Als ik een motivering heb en ik heb keurig 12 maanden. Het is in ieder geval niet een nietig beding. Mm-hmm. En laat de rechter dan maar een oordeel erover geven. Dan heb ik in ieder geval iets op papier.
En vinden we dit uiteindelijk ook een haalbare regeling? Ik bedoel, hoe gaat dit leiden tot minder concurrentiebedingen?
Nou, daar hebben we al wat discussies over gehad. Ik denk dat het gaat meevallen of tegenvallen vanuit welk perspectief je het bekijkt. Ik denk dat werkgevers toch proberen een soort tekst voor een beding te bedenken.
Ja, toch naar de hel.
Ja, toch maar een beetje naar de hel.
Ja, met dat modelbepaling ding.
Precies, ja.
Okay.
Ja, eigenlijk wel.
Alleen op het moment dat je het dan daadwerkelijk inroept, komt natuurlijk die afweging van vind ik het waard? En
zeker,
dat leidt er misschien wel toe dat werknemers minder aan bedingen gehouden zullen worden.
Ja, dus we verwachten dat we veel concurrentiebedingen blijven zien. Maar dat we als puntje bij paaltje komt ook veel werkgevers gaan zien die zeggen, nou, ik ga daar niet voor betalen.
Dat denk ik.
Dus ik ga me er niet op beroepen.
Ja, dat denk ik. Dat is mijn glazen bol voorspelling.
Toch nog even daarover. Want stel nou dat ik een vaststellingsovereenkomst afspreek met een werknemer.
Ja.
Ik ga mijn wederzijds goed vinden uit elkaar.
Goeie. Daar is ook in de memorie van toelichtingen aandacht aan besteed. Maar het is inderdaad nog steeds mogelijk om tussen partijen een vaststellingsovereenkomst overeen te komen uiteraard. En daar ook specifieke afspraken te maken over het concurrentiebeding. En dan kan je dus afwijken van wat in de wet is bepaald. Dus dat staat partijen nog steeds vrij.
Dus bij een vaststellingsovereenkomst kan ik nog steeds 24 maanden afspreken zonder vergoeding?
Dat zou je kunnen proberen. Maar dan denk ik weer dat de werknemer zal zeggen, nou, daar ga ik natuurlijk niet voor tekenen. Want dat gebeurt nu in de praktijk ook natuurlijk.
Ja, want die houdt natuurlijk rekening met, ja, wat is mijn alternatief onder,
precies,
de wet.
Ja.
Maar stel even dat je een beëindigingsvergoeding afspreekt. Een bepaald fictief bedrag, transitievergoeding plus nog iets. En je zegt, nou, een vergoeding voor dat ik je hou aan het concurrentiebeding zit daarin verdisconteerd. Dat kan dus.
Dat kan, ja.
Dus je kunt misschien toch nog wat spelen met die vergoeding.
Ja, je kan met die dat zou mijn optiek zijn om daar proberen over te onderhandelen.
Ja. Ja.
Ik wilde nog even terug naar jouw glazen bol. ik wist niet dat jij die had, maar nu,
ja,
je die toch hebt.
Zeker.
We zitten natuurlijk in een wat moeizaam verlopende formatie op dit moment. Dit is een voorontwerp, dus hier kan je nog een paar weken op reageren. Dan moet er ooit nog een wetsvoorstel komen. Maar ja, dat gaat natuurlijk alleen komen als dat dan ook op dat moment gedragen wordt door een meerderheid in de Tweede Kamer. Ik formuleer het zo omdat we ook niet zeker weten wat voor, ja, soort kabinet er gaat komen. Hè? Program, extra parlementair, et cetera.
Ja. Ja.
Gaat het er uiteindelijk komen?
Ik denk dat er een wet gaat komen. Er is behoefte aan dat dit wordt gereguleerd. Want het is al zo lang ligt het iedere keer weer op tafel. Dus er gaat wel iets komen. Wat mij betreft niet alles wat erin voorkomt, maar ik denk dat ik dat net al duidelijk heb gemaakt. Of sommige dingen moeten nog wel iets meer uitgewerkt worden. Maar de duur en de geografische rijkwijde en de vergoeding, iets daarvan gaat zeker wel komen. En mijn glazen bol zegt dat het nog wel even gaat duren. Dus ik denk, die 26 was misschien een beetje enthousiast. Eerder dan misschien een jaar
geven ze nog even om zich hier mentaal op voor te bereiden.
Ja, ik denk
het wel.
Maar we
zien wel een verdere aanscherping aankomen.
Ja, ik denk dat we er niet meer omheen kunnen.
Het is zover.
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat het momentum is gekomen.
Ja, en vooralsnog luidt het advies dan in ieder geval, hou dat in de gaten. Hè. Wanneer komt die wetgeving er? Maar denk alvast over na, over hoe je je beding gaat inrichten. En op dat moment wees je ervan bewust dat je net rondom die periode van inwerkingtreding ook nog met dat halve overgangsrecht zit, waar je dan even heel scherp op moet zijn.
Ja, dat is een mooie samenvatting. Ja.
Nou, wat een praktische tips weer van jou, Meerte.
Ja, graag gedaan.
Nou ja, hartstikke goed. Dank jullie wel. Heel veel dank ook aan Connie dat je weer bereid was om bij ons aan te schuiven.
Graag gedaan.
En aan de luisteraars thuis, veel dank weer voor uw luisterend oor. Smaakte dit naar meer? Abonneer dan op Tijkos om geen enkele aflevering te missen.
Ja, en in de show notes vult u dit keer nog de linkjes naar het voorontwerp en de toelichting erop. En wij gaan naar de koffie.
Lekker.